Ik ook. Goed. Ik wou het vandaag hebben over wat zaken die te maken hebben met Gods bestemming voor ons leven. Ja, ik weet niet met wie jullie allemaal gesprekken hebben en wat je hoort en zo. Maar het is een beetje een van die, althans in onze ervaring, een beetje van die buswoorden geworden. Hè? Zeker in kerkelijke kringen, charismatische kringen. Jouw bestemming, wat is jouw bestemming? Hè? Wat is de bestemming? En wandel je in je bestemming of mis je je bestemming? En het is ook zo, althans in onze ervaring, dat veel mensen er ook vragen over hebben. Wat is nou Gods bestemming voor mijn leven? En als ze wat ouder worden, en zeker als ze op een leeftijd zijn gekomen zoals ik... Hè? Ik zeg de echte leeftijd niet, maar goed, het is niet echt geheim, 60. Ja? Oh, wat zie je er nog jong uit. Ja, hartelijk bedankt. Maar goed, de reden dat ik een horloge nodig heb, om even te waarschuwen, hè, dit toont aan dat ik toch wel degelijk inderdaad wat ouder ben. Ja, want hoe ouder, hoe langdradiger je kunt worden, dus daar moet ik echt even op letten. Nou goed, maar als je inderdaad wat ouder bent, dan kun je ook hebben van ja, heb ik mijn bestemming niet gemist? He, dat is net zoiets wat je kunt hebben als een midlife crisis. Nou, we waren laatst in een kerk waar je veel van die young professionals hebt en zo. En we hebben begrepen dat je behalve een midlife crisis nu ook een kwartlife crisis hebt. He, dat is dus niet een midlife crisis, maar dit is wat eerder. Dat schijnen dertigers te hebben. Nou, zo heeft kennelijk iedere leeftijd zijn eigen crisis. He. Maar veel heeft het mee te maken van ja, zit mijn leven in het juiste spoor? He, en doe ik wel datgene wat de Heere wil? Nou, daar gaat deze preek over. En ik wil eerst, ik wil even wat punten gaan noemen, dan even een stukje uit de Bijbel lezen, een hele bekende passage. En dat is de brief van Efeze. En wil ik een paar versen lezen uit het beroemde eerste hoofdstuk. Hè, en daar, ik begin dan bij 3 en dan stop ik denk ik maar even bij 6, maar goed, het gaat wel door. Nou... Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons in de hemel sferen in Christus met talrijke, en eigenlijk staat er alle, geestelijke zegen gezegend heeft. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest wordt, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om Jezus Christus tot zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Nou, en dan gaat hij eigenlijk even door. En in 11 heb je dan bijvoorbeeld ook dat hij dan een beetje een... die ene zin, het is eigenlijk een hele lange zin. En die gaat geloof ik door tot 18. Hij is eigenlijk heel erg opgewonden hier. Paulus lijkt een beetje alsof het soms een beetje zo'n geleerde is of zo. Maar hij was eigenlijk ook een heel emotioneel iemand. En hier is hij ontzettend opgewonden. En dat is belangrijk dat hij opgewonden is voor wat ik straks ga zeggen. En bijvoorbeeld in 11 heeft hij zegt, in hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. Nou. Goed. Hij heeft het dan ook over de Heilige Geest als erfenis. Hij heeft het over, hij gaat dan ook bidden dat we gaan begrijpen hoe ongelooflijk groot de kracht van de Heer is die voor ons werkt. En nou, het is een hele volle passage. Nou, wat heeft dat nou met bestemming te maken? Nou, alles. Kijk, het punt is dat als wij het over het woord bestemming hebben, of over roeping, dat we dat heel vaak versmallen. Eigenlijk is het zo dat als we het hebben over onze bestemming, dan hebben we het over wat is onze taak. Wat moeten we doen? Wat moeten we concreet doen? Zijn we bestemd om fulltime christelijk werk te doen? Nou, in kerkelijke kringen is dat van oudsher, dat is de top van de ladder. Als je dan gewoon fulltime christelijk werk doet, dan ben je toch eigenlijk wat belangrijker dan de rest. Dat is vaak de gedachte. Het is niet bijbels, maar goed, het is een gedachte die is wel heel erg taai. He, dat is dan een vraag die we hebben. En soms zijn we dan teleurgesteld als blijkt dat het eigenlijk niet zo is. He, dat we gewoon ja, boekhouder of verpleegster of elektromonteur of wat dan ook worden. He, of dat we zelfs moeite hebben om een baan te krijgen. Nou, goed. Een andere vraag die we dan hebben. Oké, als we dan een baan moeten hebben. He, en geen niet geroepen zijn of wat dan ook om christelijk werk te doen fulltime. Wat dan? He? En zijn we geroepen om gewoon ja, bijvoorbeeld in Nederland te blijven? He, moeten we in Groningen werken of in Heerlen, ik noem maar wat. He, of in Delfzijl. He, of misschien Afghanistan. Moeten we misschien eens commando in Afghanistan worden of zoiets? Nou, dat zijn dan vragen die we ons stellen. En we stellen ons ook dan vaak de vraag, en soms vinden we dat nog voor onszelf belangrijker hè, dan de vraag wat voor werk we moeten doen, wat voor taak we hebben in de kerk. Hè, wat voor gaven krijgen wij? Hè, is het onze taak om een leraar te worden? Is het onze taak om, leider te worden van de jeugd of zo? Of kinderwerk te doen? Nou, die hele concrete dingen van wat is onze taak? Hè, wat moeten we doen? Om het zo eens te zeggen. Dat is heel vaak waar wij over nadenken als we het over onze bestemming hebben. Maar als je naar de Bijbel kijkt, dan is dat eigenlijk maar een heel klein onderdeeltje van onze bestemming. God is geïnteresseerd in elk deel van ons leven, dus ook in de taken die we gaan doen of wat dan ook. Hè, en wat voor banen of zo we moeten doen of kunnen doen of wat dan ook. Hè. Maar het is van ondergeschikt belang. Er zijn andere dingen belangrijker. En dat wil ik gewoon even benadrukken. Wat is nou het belangrijkste? Nou, eerst even, voor ik erover verder ga, even over het woord bestemming. Ik ga er niet zo heel diep op in, hè? Maar het woord, ja, het woord bestemming, hier, het komt af en toe wel in de Bijbel voor, maar het is nou niet zo dat het in de Bijbel nou een of ander heel erg magisch woord is of zo. Ja, soms kunnen er mensen over praten, kom in je bestemming of zo. Alsof dat iets heel erg ja, groots is of zo. Nou, wat je eigenlijk zou kunnen zeggen hè, in de Bijbel, dat als we het hebben over bestemming, dat zijn eigenlijk de plannen die God voor ons heeft. En het woord roeping kun je zeggen, dat is Gods uitnodiging om die plannen te aanvaarden, om ook in die plannen te gaan wandelen, om wat met die plannen te gaan doen. En God is niet iemand die ons dwingt. Hij is geen dictator. Hij kiest ervoor dat we ja tegen hem zeggen. Het is net als gewoon, ja, je zou je kunnen zeggen met een verkering of zo. Als een jongen een meisje vraagt, of tegenwoordig vaak ook omgekeerd, begrijp ik. Dan, ja, als iemand met een andere verkering wil, ja, dan werkt dwang niet. He, je moet het hart van iemand hebben. En nou, dat is met God ook. En zo is het ook met bestemming en roeping. God kan plannen voor ons leven hebben, maar hij kiest ervoor dat we dat wat we ja zeggen. En hij nodigt ons uit om die plannen te omarmen. Nou, en dat is dan onze roeping. He, dus je zou kunnen zeggen, bestemming dat heeft te maken met de plannen die God voor ons heeft. He, de gedachten die hij voor ons leven heeft. En roeping is zijn uitnodiging om ook ja te zeggen tegen die plannen. Nou, goed, dat is even over bestemming en roeping. Maar wat is nou het belangrijkste dingen van die bestemming en de roeping? Nou, het belangrijkste is natuurlijk de eeuwigheid. Daar ga ik niet te veel over zeggen. Maar het is toch wel goed om dat even toch in de gaten te houden. Dat uiteindelijk waartoe we bestemd zijn, wat God met ons wil, dat is eeuwig. En wat we hier meemaken, dat is pas een begin. Hè, dit is eigenlijk, kan je zeggen, een trainingsperiode. We lopen stage. Dit leven is stage lopen. He, het is wel belangrijk als je stage loopt, want je doet werkervaring op. Maar het mooie van stage is ook dat je fouten mag maken. Nou ja, goed, dat hangt misschien van je stageplek af. He. Ik weet dat sommige bedrijven die gebruiken stagiaires gewoon om de vacatures op te vullen. Is lekker goedkoop, hè, dat weet ik. Maar goed, Gods stageplaats is nog een beetje ouderwets. Hè, je leert het vak en hij traint ons en dat betekent dat je ook fouten mag maken. Nou, dat is lekker ontspannen. God die verwacht niet van ons dat we perfect zijn. Als we fouten maken, dan leren we ervan en dan beginnen we weer opnieuw. Maar goed, die eeuwige bestemming, dat is iets wat, en daar hadden jullie het al over in de aanbidding, dat is dat God heeft ons geroepen om koningen en priesters te zijn. Hoe dat er precies uitziet, dat weten we niet, dat is nog een verrassing. Maar God die regeert het hele universum en hij wil ons daar gebruiken. Hij wil dat we samen met hem over dat universum gaan regeren. En sommige mensen denken dat als Jezus terugkomt dat we alleen maar partyen, hè? En dan is de discussie vaak van wat voor wijn hebben ze. Is het Italiaanse of is het Joodse of is het Franse of zo. Of ja, voor de Baptisten is het zo van heeft die wijn alcohol of niet. Nou goed, hoe dan ook. Maar het is zo dat God heeft ook een werk voor ons. Een mooi werk voor ons. Een hele mooie bestemming. Maar goed, dat is voor straks. En daar hebben we natuurlijk nog niet zo heel veel aan. Hoewel de Bijbel ons wel aanmoedigt om daar nou uit te kijken. Dat is mooi. Maar goed, hij heeft dus ook nu plannen voor ons leven. En dat is dus om ons als stagiaires. Om ons voor te bereiden op die taak. Nou, en het is belangrijk om te zien wat de hoofdzaken zijn. Ze heel vaak in het leven, er is een Engelse uitdrukking en die zegt dat mooi. Keep the main thing is to keep the main thing. Nou, dat betekent, de hoofdzaak is dat wij de hoofdzaak maken. Dat betekent dat het belangrijk is dat als we over dingen praten en denken, en dat geldt ook bestemming, dat we de hoofdzaken in de gaten houden en dat niet laten ondersneeuwen door de bijzaken. En ik zei net al, God is ook geïnteresseerd in de taken die wij in ons leven doen, maar het is niet de hoofdzaak. En daarom is het ook zo dat ik even dat van Paulus lees. Kijk, Paulus die had een bijzondere taak in zijn leven. Hij was apostel en hij was notabene een heel belangrijke apostel. En want eigenlijk is het zo dat wij ook nu nog de hele westerse Europese kerk, wij zijn er eigenlijk dankzij het werk van Paulus. Nou, dat is nogal eens een taak. Nou, Paulus heeft het af en toe wel eens over die taak die hij had als apostel. Ja, maar hij heeft het er dan vooral over als hij zichzelf verdedigt tegen mensen die hem maar niks vonden. Want je moet niet denken dat Paulus door iedereen toen gewaardeerd werd in die tijd van de vroege kerk. Nee, een heleboel mensen vonden hem maar een praatjesmaker. En eigenlijk maar een beetje niet vroom, want hij vertelde allerlei dingen en die klopten volgens hen niet voor het Oude Testament. Nou. Maar je ziet als Paulus over zijn apostelschap praat, dat hij nooit hyper opgewonden is. Maar hij is wel opgewonden als hij over andere dingen van onze bestemming praat. Nou, en wat zijn die dan? Om te beginnen, ik wil even gewoon dan 4 onderdelen noemen van onze bestemming. Van onze bestemming nu. En die taak waar ik het over heb is de laatste, dat is nummer 4. Er zijn eigenlijk 3 andere taken en die zijn belangrijker. Nou, de eerste deel van onze roeping of bestemming, dat is dat God wil, het plan van God is dat wij nu leven vanuit zijn zegeningen. Nou, dat klinkt nogal logisch, maar dat is in de praktijk lang niet altijd. Kijk, ieder van ons weet in zijn hoofd dat hij vergeven is. Maar heel veel mensen lopen nog steeds met schuldcomplexen rond. Een geest van veroordeling. Wij bidden veel voor mensen en dat komen wij heel regelmatig tegen. Dat mensen voelen zich schuldig. En ze horen als het ware voortdurend een stemmetje in hen. Dit heb je fout gedaan en dat heb je fout gedaan. Of er is iets in hun leven gebeurd. Ze hebben er een keer een zooitje van gemaakt of zo. En het is iets dat ze eigenlijk nog steeds achtervolgt. En ze kunnen het niet loslaten. Nou, en dat hindert ze ontzettend. Nou, dan betekent het dat ze in hun hoofd wel weten dat ze de zegen van vergeving hebben ontvangen, maar het is niet in hun hart gedaald. Ze leven er niet uit. Nou, dat geldt ook voor andere dingen. Een ander buzzwoord tegenwoordig, en daar ben ik ook helemaal voor trouwens, dat is het woord zoon van God. Ik herinner me dat toen ik tot geloof kwam, eigenlijk heel weinig werd gesproken over het feit dat God een liefdevolle vader is. Vaak even gewoon heel snel werd dat genoemd, maar dat we zonen zijn, dochters met een erfenis, er werd niet zoveel aandacht aan besteed. Toen ik tot geloof kwam, weet ik dat er een enorme nadruk was op gehoorzaamheid. En toen ik dan onderwijs geef in die tijd, en dan moet je denken aan de jaren, wat is het, 70, tweede helft van de jaren 70. Ja, echt zo lang loop ik al mee. Dan was het ook heel stoer, ja, je moet Christus niet alleen als heiland aanvaarden, maar ook als Heer. Nou, dat was tenminste stevige taal, stoere taal. Nou ja, dat is wel belangrijk, maar er lag dus eigenlijk zoveel nadruk op gehoorzaamheid, dat gewoon de liefde van de Vader waarvan we uitleven, dat werd niet benadrukt. Dus wat kreeg je vaak? Dat mensen die dus heel sterk maar hoorden van je moet gehoorzamen en Jezus als Heer ervaren, die kregen een soort slavenmentaliteit. Die gehoorzaamden wel en volgden wel, maar ergens toch bleef hun hart een beetje koud. En het punt is, en dat is iets wat we hier in Efeze lezen, en dat lezen we ook in dat prachtige stuk van Romeinen 8, dat een hoofdwaarheid is dat wij zonen zijn van God. Ook dat kwam in de aanbidding naar voren. Of dochters, een zoon, dat betekent gewoon een kind met een erfenis. En dit is iets wat het laatste tijd, je hebt zelfs bedieningen die zich daar helemaal op richten. En dat is inderdaad heel belangrijk. Want dat is iets, ja, dat kun je wel weten in je hoofd, maar als je dat niet voelt, als je dat niet ervaart in je hart, is dat heel lastig. Heel veel gelovigen voelen zich ergens nog een wees. Die zeggen, ja, ik weet wel dat God van me houdt, maar het lijkt nog steeds alsof hij ver weg is. En kan hij mij gebruiken? Ja, dat zal wel, de Bijbel zegt het, maar ze voelen zich als het ware nog steeds afgewezen en alleen. Nou, en het is de bedoeling dat die zegen van de Heer, van het zoonschap, het feit dat we zonen zijn, dat dit in ons afdaalt. Nou, en ook de vrede van de Heer. Nou goed, er zijn dus andere dingen, er zijn dus een heleboel zegeningen en het is de bedoeling dat wij eruit leven, dat is onze bestemming. Nou, dat vind je in de Hebreeënbrief. Ik ga er nou niet op door. Daar wordt gesproken een heel ingewikkeld verhaal over de Sabbatsrust. En dat wordt vergeleken met het oude volk Israël, waar een hele generatie stierf in de woestijn en die kwam niet in het beloofde land. Nou, en het idee is dat er nu ook tegenwoordig nog gelovigen zijn die niet in hun beloofde land komen. Nou, wat is het beloofde land? Dat is dat je leeft vanuit de rust van God. Dat de zegen van God, dat je vergeven bent, dat je aanvaard bent, en dat je fouten mag maken als stagiaire, dat landt in je hart en dat je daaruit leeft. Nou, en dat is het beloofde land en dat is dus onze bestemming. Dus met andere woorden, als we daar niet uit leven, dan missen we nog steeds een stuk van onze bestemming. En dit is heel belangrijk, want juist het feit dat wij die zegeningen van God ervaren, die zorgt er ook voor dat we onze taken, de dingen moeten we doen, dat we dat beter kunnen doen. En je hebt mensen die hebben op het eerste gezicht, zijn ze heel erg vruchtbaar, doen ze gigantisch veel voor de Heer, maar het feit dat God van ze houdt, missen ze toch. Ze kunnen heel succesvol lijken, maar zich van binnen toch nog een slaaf voelen. En niet echt geliefd, niet echt geaccepteerd. Nou, en dat betekent dat, dat heel jammer is, want dan mis je een stuk van je bestemming. He, dus de roeping en bestemming voor ons leven, he, het fundament, het belangrijkste, is dat de zegeningen he, die God voor ons heeft, dat die ook echt landen in ons hart. En dat we daarvan uitleven. He, dat is wat we zien in dat stukje wat ik las uit Efeze. Gezegend zij de God en Vader he, van onze Heer Jezus Christus, het woord Vader komt er al, die ons met alle geestelijke zegen heeft gezegend. Nou, daar begint het mee. Met andere woorden, het eerste en belangrijkste deel van onze bestemming is dat de zegeningen die God voor ons heeft ook echt gewoon landen in ons hart en doordringen. Nou, en of we nou naar Afghanistan moeten, of hier, of naar Lutjebroek, of naar hier, en of we nou spectaculairs doen of niet, dat is ondergeschikt. Dit is het belangrijkste. En als we dat missen, missen we het belangrijkste. Nou, wat is het tweede? Het tweede wat belangrijk is voor onze bestemming, dat is dat we God kennen. Ja, ook dan zeg je, dat is nogal logisch. Ja, daar gaat het toch om? Ja, daar gaat het om. Maar dat is dus een punt wat we vaak toch kunnen missen. Ja, dat we God ook kennen, dat we een levende relatie hebben met de Heer. Daar kunnen we over praten. Daar kunnen we heel veel over praten, maar een levende relatie met de Heer is niet een kwestie van erover praten. Dat heb je of dat heb je niet, dat ontwikkel je en dat ontwikkel je niet. En dus God wil dat we hem dieper leren kennen, steeds dieper leren kennen. En ook dat is belangrijker dan onze taak. En het gevolg daarvan is dat wij ook gewoon zijn karakter gaat weerspiegelen. Met andere woorden, dat onze persoonlijkheid verandert van binnen, gewoon overeenkomstig zijn beeld. Dat zijn karakter gaat ook een deel worden van ons. Nou, dat betekent aan de ene kant dat wij ook de positieve eigenschappen van de Heer in ons gaan groeien. He, dat is waar Galaten 5, vers 22 en 23 over spreekt. He, geloof, vrede enzovoort. He, dat als we God leren kennen, is het ook onze bestemming dat de mooie dingen van de Heer, zoals zijn vriendelijkheid, zijn liefde, zijn trouw, zijn vergevingsgezindheid, precies, ja, dat dat allemaal in ons wortel gaat schieten. Maar het gaat nog een stapje verder, want het gaat niet alleen maar om morele eigenschappen, het gaat eigenlijk om God zelf. Het is zo dat Gods aanwezigheid, Gods karakter, dat die ook door ons naar buiten komt. Dat het een deel wordt van onszelf. He, dat is wat Paulus ook bedoelt als hij zegt, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. He, dat betekent niet dat hij niet meer bestaat, maar dat betekent dat de heerlijkheid van God, he, zoals er dat gezegd wordt, he, dat zijn aanwezigheid als het ware door ons gestalte gaat krijgen. Nou, wat bedoelen we daar dan precies mee? Hoe werkt dat dan? Nou, het komt er dan op neer, laat ik dat er gewoon eens even zeggen hoe dat dan in zijn werk gaat. Dat is niet iets wat je misschien nou in 1, 2, 3 zelf merkt, maar dat is iets wat anderen merken. Paulus noemt dat ook wel eens de geur van Christus. Het komt er dus op neer dat je bijvoorbeeld in een gezelschap kan zijn. Hè, en dat als je daar dan weggaat, dat de mensen in plaats van over jou te gaan roddelen. Hè, dat ze zeggen, het is toch merkwaardig. Elke keer als deze persoon komt, er is iets aan die persoon. Er is iets speciaals. Het is net alsof er... of er iets of iemand, we weten niet precies wat het is, maar met hem meegaat. Er is iets heel speciaals in die persoon. Nou, dat is dus ook onze roeping. Dat God merkbaar in ons aanwezig gaat worden. Dat God ook te merken is door ons heen. Weet je, een taak wat we doen, dat is eigenlijk nog steeds iets aan de buitenkant. Hè? He, je kunt een hout gaan hakken of zo, of mensen gaan verzorgen, of zelfs voor mensen bidden. Maar dat zijn nog steeds maar gewoon activiteiten. Maar wie jij bent, he, En of God echt gestalte in je krijgt. Of God zichtbaar en merkbaar door je heen is. Nou, dat is een hele andere zaak. Nou, en dat is een heel belangrijk deel van onze roeping. God wil ons gebruiken om te laten zien wie hij is door ons heen. Nou, dus we hebben de zegeningen. Hè, dat wij de zegeningen van God ook echt ervaren en daaruit leven. En als tweede dus dat we Gods karakter, maar ook zijn aanwezigheid weerspiegelen. Nou, een ander wat eraan verbonden is, dat we ook Gods gezag gaan weerspiegelen. Niet alleen Gods liefde, Gods aanwezigheid, maar ook Gods gezag. En daar valt ook Gods kracht onder. Dat betekent zijn kracht, zijn liefde en zijn wijsheid. En dat geldt ook voor ons allemaal. God door de Heilige Geest wil ook dat wij laten zien hoe krachtig die is. En dat hoeft helemaal niet per se in spectaculaire zaken te zijn. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat jij op je werk, dat iemand in de problemen zit. Of dat er gewoon met je bedrijf een probleem is. En dat je bijvoorbeeld even klopt bij je baas op de deur. En zegt, mag ik even storen? Ik merkte dat er een probleem is met een bepaalde klant. En het is weliswaar mijn werk niet, maar ik was vanochtend aan het bidden en ik kreeg een bepaald idee. Mag ik dat misschien zeggen? En take it or leave it? Nou, en dat hij luistert en die zegt, hoe komt dat? Hoe kom jij daar nu bij? Nou, dat is maar gewoon een voorbeeld. Of ook dat de kracht van God ook in je gebed voor anderen. En ook in je gedrag veranderen werkbaar of merkbaar is. Dat bijvoorbeeld ook in je familie, dat je gaat merken dat als jij bidt voor mensen of over mensen, dat God een speciaal gezag gaat geven aan jouw gebed. Dat is ook wat dat getuigenis van morgen is. Je zou het kunnen zeggen, zoals je dat dan even in jouw woorden. God wil grote en ondergrondelijke dingen door ons doen. Dus zijn wijsheid en zijn kracht krijgt gestalte door ons leven. We zijn als het ware een soort van, we gaan een soort probleemoplosser worden. En een crisisbesweerder. En vrede stichten, maar dat kan dus op allerlei manieren en allerlei terreinen van je leven. In je gezin, in je werk en dergelijke. Nou, en waar je dat precies doet, dat is dan van ondergeschikt belang. Maar ieder van ons wordt eigenlijk geroepen om ook Gods kracht en Gods overwinnend gezag, om dat gestalte te laten krijgen in zijn leven. Of haar leven. Dus je hebt drie dingen. Het echt ervaren en leven vanuit de zegeningen. Het feit dat wij God leren kennen en dat wij ook zijn karakter weerspiegelen en dat God merkbaar door ons heen aanwezig is. En ook dat we allemaal Gods kracht en Gods wijsheid gaan weerspiegelen. En op die manier ook bouwen aan zijn koninkrijk. Dat zijn dus drie belangrijke dingen. En dit geldt dus eigenlijk voor iedereen van ons. Nou, dan kom ik toch even aan dat punt van die taak. Want dat blijft toch wel een beetje een lastig punt. Als je de Bijbel leest, dan blijkt dat God voor sommige mensen een speciale taak heeft en voor anderen dat het er niet zo toe doet. Nou, daar ga ik even wat over zeggen, want dat klinkt een beetje als voortrek, als discriminatie. Alsof God lievelingetjes heeft. Maar als je nou beseft dat die andere dingen die ik genoemd heb, dat de belangrijkste dingen zijn, dan merk je wat die taak is, dat is al veel minder belangrijk. Dus die belangrijke dingen die ik net noemde, geldt gewoon voor iedereen. Dus dit is van iets minder belang, die taak. Nou, Paulus bijvoorbeeld was iemand die had een speciale taak en roeping. Maar je merkt dat hij bijvoorbeeld praat tegen mensen en dat hij ook tegen slaven spreekt. En dan zegt hij tegen slaven, joh, als je slaaf bent, maak er geen punt van, maar dien gewoon de Heer op die plek. Nou, dan zouden we zeggen, jongens, dat is niet zo mooi. Zijn sommige mensen dan geroepen om slaaf te zijn? Nee, dat niet. Want als Paulus zegt ook, joh, als je vrij kunt worden, doe dat dan ook. Maar het komt er dus eigenlijk op neer dat sommige mensen een bepaalde taak hebben, maar dat voor andere mensen het niet zo precies doet wat en waar ze nou precies dienen. Het belangrijkste is dat ze dienen, dat ze God weerspiegelen, dat ze zijn gezag weerspiegelen, dat ze zijn aanwezigheid weerspiegelen enzovoort. En je zou het misschien een beetje kunnen vergelijken ook met de wereld, met de werkwereld. We hebben wel een onderscheid tussen specialisten en generalisten. Misschien wat moeilijke woorden. Maar specialist is iemand die is in iets gespecialiseerd. En een generalist is iemand en die kan allerlei taken doen. Die is een beetje van alle markten een beetje thuis. Die kun je voor een heleboel dingen inzetten. Nou, een specialist, bijvoorbeeld iemand is gespecialiseerd in bepaalde IT-programma's en zegt, nou, dat is heel belangrijk, maar je hebt niet al te veel specialisten nodig. Als ieder nou een specialist was, op zo'n punt, in die computerprogramma's, ja, wie haalt dan de aardappels binnen, om voor het eten, en wie zorgt voor de zieken en dergelijke, nou. Dus je kunt dus zeggen, er zijn specialisten en die hebben dan wel een speciale taak. Maar het is niet zo dat ze daardoor beter zijn dan de mensen die een algemene taak hebben, die geen specialist zijn. Nou, zo moet je dat ook zien met een bepaalde roeping. Sommige mensen hebben inderdaad een bepaalde roeping, maar dat betekent niet dat ze beter zijn. De andere mensen bij wie het er niet zoveel toe doet hoe ze dat nou precies in de praktijk vormgeven, dat dienen van de Heer en dat weerspiegelen van de Heer, die zijn net zo belangrijk en die krijgen net zo goed een loon van de Heer. Wat je verder ook moet weten, dat er soms speciale taken zijn in het koninkrijk waarbij het er helemaal ook niet zo heel veel toe doet wie het doet. Ik weet wel, Reinhard Bonke. Sommigen van jullie kennen hem wel, misschien anderen niet. Nou, dat vind ik een heel inspirerend iemand. Hij is evangelist en heeft een heel erg krachtig werk in Afrika. En het is een van, ja, ik vind hem een heel inspirerend iemand. Nou, dan zou je zeggen, die heeft een hele bijzondere bediening. En dan kun je zeggen, ja, misschien ben ik er wel een beetje jaloers op. Maar goed, die heeft dan wel eens gezegd, nou weet je, ik was nummer 4 op de lijst van God voor deze taak. God heeft eigenlijk eerst iemand anders gevraagd voor deze taak en die gaf niet thuis. Toen weer iemand anders, gaf ook niet thuis. En nummer 4, toen dacht God kennelijk, nou laat ik nou eens even iemand kiezen die in ieder geval trouw is, hè. Dus, dan kwam hij bij Reinhard uit. Dus je zou kunnen zeggen, nou, Reinhard was misschien niet eens de meest geschikte voor die taak. Hè? Maar ja, voor God was het belangrijk, er was een taak en iemand moest die vervullen. En wie dat doet, dat deed er eigenlijk niet zo heel veel toe. Hè? Dus je moet, als je ook kijkt naar bijvoorbeeld mensen die dan wel een speciale positie hebben, waar je tegenop kijkt, ook zeggen, ja, dat betekent dus niet dat die per se altijd de geschiktste is en ook niet altijd beter. Het belangrijkste is, en dat geldt voor allemaal, dat wij vrucht dragen. Paulus die zegt het ook zo, in 2 Timotheüs 3 vers 20, die zegt, nou, het is zo dat sommige mensen hebben in een huis heb je waardevolle voorwerpen en je hebt nuttige voorwerpen. Ik weet wel dat toen ik opgroeide, hadden we altijd 2 kamers. Toen had je nog niet dat doorzonprincipe, waarbij je eigenlijk een ruimte hebt waar je en eet en waar je de bezoek ontvangt en een hoek waar je kookt en zo. Nee, dat was allemaal gescheiden. Dat was dan zo, de keuken was apart en dan kon je ook de kamer kon je in tweeën delen. Dan had je schuifdeuren, noemden we dat. En had vaak ook gordijnen. En dan was het zo dat wij als kinderen mochten altijd maar in één deel, in één kamer spelen. Er was één kamer en dat was dan een speciale kamer, die moest netjes blijven. Daar kwam de ouderling zitten als die langskwam. Nou. En wat ze dan deden, als de ouderling kwam, of weet ik wat, de belastinginspecteur van mijn part. Nou, dan werden die schuifdeuren dicht gedaan. En dan werden de gordijnen dicht gedaan. Nou, En die nette kamer, dat was dus een voorname kamer, kwam die persoon. Nou, gewoon even een vraag. Welke van die twee kamers is nou het belangrijkste? Nou ja, de speelkamer, die wordt veel intensiever gebruikt, die is veel nuttiger. Maar ja, aan de andere kant, die andere kamer krijgt veel eer, krijgt meer eer. En dus welke is nou de beste? Die kamer die heel die voornaam is en die netjes wordt gehouden en zo, of die andere kamer? Nou, het is maar hoe je het bekijkt. Het is net als met tafelgerei. Wij hebben ook zilver van de familie gekregen. Ja, maar dat gebruiken we alleen als de verloofde van onze oudste voor de eerste keer komt eten of zo. Dat soort dingen. Verder ligt dat gewoon daar maar in een la te liggen. Nou, wat Paulus zegt, wij zijn allemaal geroepen, en wat er nou ook precies onze taak is, om zowel waardevol te zijn als nuttig. Als het ware, wij combineren de goede dingen van die voorname kamer, waar dus de ouderling komt te zitten met de schuifdeuren, als het nuttige van die kamer waar je speelt en eet en zo. Ieder van ons is geroepen om zowel een heel voornaam voorwerp te zijn, want dat ben je als je God zelf weerspiegelt, dan ben je een heel voornaam voorwerp. Maar tegelijkertijd is het zo dat je ook heel erg nuttig bent voor alles. Nou, die roeping geldt dus voor allemaal. Nou, tot slot even, van hoe kun je nu de plannen van de Heer, hoe kun je nou wandelen in de plannen van de Heer, groeien in de plannen van de Heer? Nou, het is van belang om te zien dat God heeft sommige dingen al voor ons voorbestemd, maar dat is lang niet altijd zo. God laat ons ook vaak kiezen. Een heleboel dingen, plannen die de Heer met ons heeft, die geven we gewoon samen met hem vorm. Soms kan het zijn dat we een roeping hebben, soms kan het zijn dat we een bepaalde dingen, dat taken voor ons heeft. Maar heel vaak is het zo dat we luisteren naar de Heer van advies en we hebben ook zelf ons initiatief. En dat geldt zowel bijvoorbeeld voor banen die je zoekt. Nou, soms kan het je helemaal niet zo heel veel schelen of je nou bij bedrijf A of bij bedrijf B werkt. Nou, de Heer, het kan zijn dat de Heer zegt, joh, wat wil jij het liefst? Of wat past het beste bij jou? Nou, dan kan je, als dan zegt, nou, ik vind bedrijf A eigenlijk wel beter. Nou, dan zegt de Heer, weet je wat, dan ga ik jou gewoon helpen. Maar soms kan het ook anders zijn. Soms kan het ook wel zijn dat de Heer een deur sluit. Dat kan soms ook, ja, ik weet niet, misschien heb je de ervaring ook of niet, maar soms kan het ook wel zijn dat je bijvoorbeeld, nou we toch over banen hebben, dat je misschien eens een keer een sollicitatiegesprek had en dacht, nou dat wordt het, dat vind ik een prachtig bedrijf. Nou, en net op een of andere manier, de directeur of wie er zat, die had slecht geslapen of zo. Het liep helemaal mis. En je kreeg het niet. En jij balen en zo. Nou, en een paar maanden later kan het zijn dat er een opening komt en die is veel beter. Nou, maar het is gewoon een wisselwerking. En natuurlijk hangt het ook af van waar we goed in zijn. En dat geldt ook voor de taken die we hebben in de kerk of in het koninkrijk. Soms is het zo dat God ons wat dat betreft een advies geeft en bepaalde dingen bij ons passen, maar het is heel vaak gewoon een samenwerking. Maar het is om in Gods bestemming te wandelen wel heel belangrijk dat we het op waarde schatten. En dan kom ik weer terug naar waarmee ik begon. Omdat het zo in ons systeem zit om altijd maar te denken naar taken, welke taken we moeten doen, hebben we toch vaak de neiging om die hoofdzaken die ik noemde, van dat de zegeningen van God echt in ons landen, dat we eruit leven, dat we God zelf weerspiegelen en zo, dat we dat toch vaak veronachtzamen. We zitten zo vaak te denken aan de taken die we moeten doen en de baan en zo, dat we die dingen veronachtzamen. Maar die zijn juist heel belangrijk en God wil juist ook dat we daarin vrucht dragen. En het punt is, hoe doen we dat dan? Nou, heel belangrijk is dat we gemotiveerd zijn, dat we er passie voor hebben. Dat we die hoge roeping om eigenlijk te worden als God, laten we het maar zo zeggen, hè, dat God gewoon ons gaat vullen, dat we naar God toe groeien, hè, naar zijn karakter, naar zijn persoonlijkheid, hè, dat gestalte in ons krijgen, dat we dat op waarde schatten. En dat we ook die zegeningen waar we uit kunnen leven en mogen leven, dat we die op waarde schatten. Een van de personen waar het negatiefste commentaar over staat in de Bijbel is Esau. Ook de Hebreeënbrief, die heeft het daar nog even over en die waarschuwt de gelovigen om niet te worden als Esau. Want wat was het probleem van Esau? Hij verachtte zijn geboorterecht. Zijn eerstgeboorterecht verkocht hij aan zijn broer voor een bord soep. Hij had nogal honger en misschien was zijn bloedsuiker heel laag, dat zal allemaal wel en zo. Maar het feit was dat hij het niet op waarde schatte. En het is van belang hoe meer wij het op waarde schatten en hoe meer wij daar ook over bidden, hoe meer dat gaat groeien van ons. En een ander punt is dat het ook van belang is, en dat is dan juist weer het grote voordeel van een gemeente, dat we ook daar voor elkaar bidden, dat we elkaar stimuleren. En dat we niet alleen maar bidden over onze problemen die we hebben, hè? Natuurlijk hoort dat er ook bij, maar dat we ook positief elkaar stimuleren en aanwakkeren om ook te zorgen dat die bestemming, hè, in ons leven gestalte gaat krijgen. Die zegeningen van God en ook groei van Gods gezag en van Gods natuur in ons, dat gaat opbloeien. En allerlaatste. En nou, Cora denkt dat er kennelijk toch nog wel even een paar minuten over is. Oké. Het is ook van belang om te weten en dat onze roeping ook een gezamenlijke roeping is. Het is niet alleen maar een roeping van ons persoonlijk. En een van de problemen die nog wel eens wil voorkomen in de kerk, en dat was eigenlijk al bij de discipelen van de Heer zo, de competitie. Wie is nou de belangrijkste? En het kan ook zijn dat we zo ook zitten na te denken over onze eigen bestemming, dat we vergeten dat Gods bestemming is ook iets wat we gezamenlijk hebben. Wat Openbaring staat, we zijn een koninklijk priesterschap. Dat betekent, we doen het samen. En dat betekent dat onze eigen bestemming is eigenlijk ook verbonden met de bestemming van anderen. Om dat ook gewoon een klein voorbeeldje te geven, en nou doe ik toch maar even met een taak, want het is toch wel makkelijker om dat te illustreren daarmee. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand van jouw vrienden tijdens een bijeenkomst van een evangelist, een genezingsevangelist of zo, tot geloof komt en wordt genezen. Nou, dan kun je zeggen, dat is toch fantastisch. Die persoon komt tot geloof, dat helpt hem voor zijn bestemming. En wat wandelt die genezingsevangelist toch fantastisch in zijn bestemming? Ja. Nou, met alle respect natuurlijk voor wat die genezingsevangelist doet. Die doet wat hij moet doen. Maar het is over het algemeen zo dat de reden waarom iemand tot geloof komt ook te maken heeft dat anderen voor hem bidden. En dat anderen ook al de liefde van de Heer hebben aan hem hebben verteld. Of laten zien. En dat die genezingsevangelist eigenlijk degene is die eigenlijk alleen maar het laatste doet. Die haalt de oogst binnen. Maar het feit dat die oogst rijp is geworden heeft ook heel veel te maken met wat anderen doen. En ook wij bidden gewoon persoonlijk voor mensen. En ja, de ene keer heb je meer doorbraak dan de andere keer. Maar de momenten dat wij doorbraak hebben ook daar vaak mee te maken. Hoe meer mensen ook worden ondersteund door anderen in gebed. En positieve begeleiding hebben gekregen van mensen. Hoe makkelijker het ook voor ons is om door te breken in een leven pastoraal. En dit geldt ook voor een gemeente. Het is ook zo dat veel van de taken die we doen, dat die juist ook bestemd zijn om anderen te laten groeien in hun bestemming. En niet alleen in hun taken, maar ook in het groeien bijvoorbeeld naar God toe en naar Gods gezag toe. Als wij bijvoorbeeld bidden voor mensen, dan is het zo dat wat wij doen eigenlijk erop gericht is dat die mensen gaan doorbreken in hun geloof. En dat dus de bestemming van de Heer juist in hun gezag gaat krijgen. Dus het is ook van belang om te weten, we doen het gezamenlijk. En het is niet een kwestie van competitie. En ik wil dan gewoon ook de gaven van de geest, die zijn er dan ook, mede daarom gegeven, om te zorgen dat het hele lichaam van Christus gaat groeien. En ik wil je dan ook gewoon aanraden, oproepen, als je bidt voor je bestemming en voor de plannen van God in je leven, doe dat ook gezamenlijk. Want ook de groei van de bestemming van God in de gemeente als geheel en de groep waar je deel van maakt, dat zegent jou ook weer. Dat hangt samen. Dus laten we het gewoon samen doen. Goed. Juist. Ik stel voor dat ik nu, als het goed is, even bid. En bid dat God ieders hart verlicht en ook de roeping als het ware aanwakkert in ieder van ons. Vader in de hemel, we danken u, Heer, dat u van ons houdt. Heer, en dat u ons geroepen heeft. Heer, en dat we heel bijzonder zijn. Heer, en om te beginnen wil ik dat ook vragen. Heer, de apostel Paulus bidt ook voor verlichte ogen van het hart. Ik heb ook echt het idee dat sommigen als het ware een bepaalde verblindende band als het ware om hun hoofd hebben en hun ogen, waardoor ze niet goed kunnen zien hoe belangrijk ze zijn voor God. Dat die hoge bestemming ook voor hen geldt. Dat zeggen, ja, loop maar een beetje erbij. Ik ben een soort van bijwagen of zo. Heer, we bidden, Heer, dat u ook in ieder van ons laat zien. Heer, dat u een hele hoge roeping voor ons heeft. Heer, en dat ieder van ons eigenlijk veel belangrijker is dan president Obama. Heer, zegen hem, Heer, en alle andere machtshebbers. Heer, maar we bidden, Heer, dat u ook dat idee dat er mensen zijn in het koninkrijk die meetellen en dat er ook mensen zijn in het koninkrijk die niet meetellen, dat u dat verbreekt. Heer, in de machtige naam van Jezus wil ik ook elke blindheid die de vijand gezaaid heeft over onze ogen, waardoor we het grote belang die God in ons stelt niet zien, verbreken. In de machtige naam van Jezus, in de machtige naam van Jezus, verbreken we elke verblinding en blokkade die verhindert om te zien dat wij die machtige roeping hebben, wij die grote roeping. Heer, in de machtige naam van Jezus. Heer, en ik bid u ook, Heer, dat u komt met uw helderheid. Heer, dat u ook elke verwarring in ons denken en in ons hart wegneemt, Heer, over bestemming. Heer, we bidden dat u heel duidelijk aan ons hart laat zien, Heer, wat belangrijk is. Heer, en dat wat u voor ons heeft, dat dat ook voor ons is weggelegd. Heer, dat bidden we u. Heer, we bidden dat de zegeningen, Heer, waar u over spreekt, de zegeningen van uw vrede, Heer, van het feit dat we zonen zijn, dat we erfgenamen zijn, Heer, en dat u ons aangenomen heeft, dat u van ons houdt, dat u ons vergeven hebt. Heer, en dat we ons niet hoeven te bewijzen, maar dat we ook fouten mogen maken. Heer, we bidden dat dat landt in een ieder van ons. Heer, dat bidden we u. Heer, in de machtige naam van Jezus. Heer, en ik bid dat u ook, Heer, ook de gaven aanwakkert. Heer, u heeft ook mooie dingen voor ons in petto. Heer, we bidden dat u ook de gaven van de Heilige Geest ook aanwakkert, Heer en mijn Heer. Heer, dat mensen ook zien, Heer, dat het gezag dat u geeft en dat u hebt, dat dat ook voor ons beschikbaar is. Dat u ook wilt dat wij erin delen. Heer, we bidden ook, Heer, dat u laat zien, Heer, dat u ook mooie gaven voor ons heeft. Heer, en ik bid dat u ook een nieuwe openbaring daarvoor geeft. Heer, dat sommigen ook als het ware zullen zeggen, oh, ik wist niet dat ik dat kon doen. Dat ik kon bidden voor genezing. En dat ook als ik bid voor genezing, mensen genezen. En dat als ik bid voor mensen, dat er ook doorbraken komen in uitzichtsloze situaties. Heer, dat bidden we u. Heer, en ik wil ook bidden voor dit deel van het lichaam van Christus. Heer, dat u ook, Heer, dit zegent. Heer, dat u ook de plannen, Heer, de mooie gedachten die u heeft, dat u ook, Heer, die geeft, Heer, aan deze groep. Heer, dat duidelijk wordt, Heer, wat u met ons en met hen ook van plan bent. Heer, en we bidden dat u hen bemoedigt en bevestigt. Heer, in de machtige naam van Jezus. Heer, en we bidden dat uw aanwezigheid en uw kracht, uw heerlijkheid en uw kracht, ook Heer, steeds sterker en in groeiende mate merkbaar en zichtbaar zal zijn, Heer, ook in dit deel van uw gemeente. Heer, in de machtige naam van Jezus onze Heer. Heer, en ik wil ook speciaal bidden, Heer, voor de oudste hier, Heer, dat u hen ook zegent, dat u hen ook bevestigt en bemoedigt. Heer, dat u ook, Heer, nieuwe dimensies van wijsheid en openbaring aan hen gaat geven. Heer, dat bidden we u. En ik heb er ook eigenlijk een soort heel concreet beeld van. En het ziet er niet zozeer uit als een mantel, maar meer als een soort van sjaal over het hoofd. Een positieve sjaal over het hoofd. En ik zie dat over de oudste ook in sterke mate. Het geldt natuurlijk voor iedereen, maar ik zie dat gewoon. Dus ik bid ook gewoon uit wat ik zie. Heer, en ik bid, Heer, dat ook die extra zalving die u ook wil geven. En ik heb het ook gewoon op geloof dat het ook te maken heeft met wijsheid en inzicht. Met wijsheid van begrip. Heer, dat u gewoon deze nieuwe en hogere dimensie van wijsheid en begrip ook echt laat landen en echt laat doorbreken, Heer, in de machtige naam van Jezus. Heer, dat bevestig ik wat ik zie, dat spreek ik uit in Jezus' machtige naam. Heer, wees met ons deze dag en we danken u, Heer, voor uw liefde en het feit dat wij een prachtige bestemming hebben in u, in Jezus' naam. Amen.